ANWB, Edwin Gerritsen.
Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort zit in beide richtingen gaten in de weg. Richting Amersfoort staat voor knooppunt Muiderbergen file van 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Richting Amsterdam staat voor Muiderslot 2 kilometer file. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat voor knooppunt Del file van 4 kilometer. En er zijn flitsers gemeld. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij hectometerpaal 18,5. Op de A6 Emmeloord-Almere bij 75,3. De A7 Afsluitdijk-Horen bij 61,6. En op de A15 Europoort Dordrecht wordt geflitst bij 53,5. Heeft u ook een flitser gezien? Bel dan de BNR Flitslijn 020 515 8515.
BNR Nieuws Update.
Het is 11 uur. Ik ben Dirk-Jan van Ittersum. De politiekorpsen Rotterdam, Rijnmond en IJsseland handelen willens en wetens in strijd met de wet politiegegevens. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Kentekens die ze registreren via automatische herkenning worden in Rotterdam 120 dagen bewaard. Wat neerkomt op 58 miljoen kentekens. IJsseland bewaart gegevens 10 dagen. Kentekens waar niks mee aan de hand is, moeten volgens de wet onmiddellijk verwijderd worden uit de computersystemen. Iran heeft twee tegenstanders van het regime opgehangen. De twee zijn opgepakt tijdens de onlusten na de presidentsverkiezingen vorig jaar. In totaal heeft Iran nu 11 mensen ter dood veroordeeld omdat zij het regime omver zouden willen werpen. De ophangingen zijn volgens Iran-kenner Eefje Blankenvoort een teken dat de Iraanse autoriteiten bang zijn voor nieuwe demonstraties.
Ze maken hier duidelijk weer een statement mee. Ze zijn bang dat er volgende maand weer demonstraties komen. En ze laten zien, een tijdperk van genade is voorbij, zoals de politiechef zei.
Er komt een einde aan de gratis mobieltjes bij een abonnement. Volgens Anthony Helligers, directeur van Vodafone, zal het in de toekomst steeds minder vaak gebruikelijk zijn dat een mobiele telefoon gratis wordt weggegeven door telecomoperators. Zeker bij dure telefoons.
Wat er zal gaan veranderen is dat het niet altijd gratis in iedere situatie. Dat gaat denk ik meer toch gericht gesegmenteerd. Dus voor de gebruiker van de Apple iPhone of een BlackBerry trouwens, waar heel veel mensen ook gebruik van maken.
Flinke winst voor supermarktbedrijf Sligro. De groothandelaar boekte het afgelopen jaar een winst van 74 miljoen euro. Dat is ruim 4% meer dan het jaar ervoor. Toch denkt het concern dat 2010 nog een moeilijk jaar kan worden, zegt financieel directeur Huub van Roosendaal.
Ik geloof ook wel dat de economie gaat groeien. Als iedereen dat roept, dan gebeurt dat meestal uit zichzelf. Maar het wil nog niet zeggen dat de consumentenbestedingen, zeg maar aan de dagelijkse zaken, waar wij wel afhankelijk zijn, dat die nou gaan toenemen.
Eerder maakte Sligro al een jaar omzet bekend van 2,3 miljard euro. En tot slot nog een blik op de beurs. Eens even kijken of ik dat erbij kan pakken. De beurskoersen. Het systeem zit eventjes tegen, maar de beurs die staat flink in de plus. De AIX 1,3% op 331,5 punt. En meer beurskoersen vindt u op fd.nl.
Bespaart je de onzin.
Kan Obama State of the Union vannacht zijn beschadigde imago, heeft hij vannacht zijn beschadigde imago weer opgevijzeld?
Aan de slag. Paul van Liemt. BNR.
Barack Obama is de eerstejaarspresident van Amerika bepaald niet zonder kleerscheuren doorgekomen. De achterban moordt en de politieke tegenstand verhardt. Vannacht kreeg Obama tijdens de State of the Union de kans iets van zijn glans terug te winnen en zijn teleurgestelde kiezers weer voor zich te winnen.
For these Americans and so many others, change has not come fast enough. Some are frustrated, some are angry.
Bij mij te gast is David Nieborg. Hij is docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en oud-lid van het campagneteam van Obama. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, heeft Obama zich opnieuw weten te lanceren? Dat was eigenlijk de vraag die vooraf ook gesteld werd. Dat hoopte veel van die Obama-fans ook. Is dat gebeurd?
Nou, het zijn belangrijke eerste stappen. Nu wordt het de vraag, hoe gaat hij dit doorzetten? Je ziet dit is een belangrijk punt van je ziet na een jaar het verschil tussen de kandidaat Obama en de president Obama. Hij moet er natuurlijk ook voor alle Amerikanen zijn. En dat zag je vannacht ook wel goed. Hoe die dat
ja, toch als je hem af en toe hoort, ik zal even nog een stukje laten horen, dan let even goed op, dan denk je af en toe toch even terug aan de kandidaat.
We don't quit. I don't quit. Let's seize this moment to start anew, to carry the dream forward. And to strengthen our union once more. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
Gek genoeg zijn dit een soort van gevaarlijke uitspraken nu. Want hij heeft een jaar de tijd gehad. Het is er niet gelukt, zoals hij eigenlijk bijna beloofd had. Binnen een jaar wil ik de gezondheidszorg hervormingen erdoor hebben. Healthcare reform. Dat is gewoon niet gelukt. Nu beginnen zijn achterban begint een soort van te betichten. Er moet iets gebeuren. Dus dit soort dingen is belangrijk. Hij is supergoed in speechen. Hij krijgt hier natuurlijk letterlijk de handen op elkaar. Maar nu moet hij het laten zien. Dus de tijd van praatjes, zegt iedereen, is voorbij. We weten dat je kan speechen, maar nu actie.
Ja, nu heeft hij zelf ook gezegd, ik ben te veel technocraat geweest. Bijna met andere woorden, hij kon niet anders. Hij begrijpt dat hij dat gedaan heeft, dat gaat nu veranderen. Is dat ook een beetje jouw inschatting? Want je hebt er van dichtbij allemaal meegemaakt. Is hij technocratischer geweest dan hij eigenlijk van zichzelf is?
Nou, hij is, geen groter verschil met Bush wordt duidelijk, zoals vannacht dat was. En dat wordt hem al nu al verweten door de Republikeinse spinners die zeggen van hij is een professor, hij geeft nu weer een lezing. Hij vertelt ons wat we moeten doen, hij is arrogant. Hij moet letterlijk de handschoenen uit gaan doen. En er zat in die speech van vannacht zat een duidelijke boodschap naar zijn achterban, de hardcore supporters die zich online verenigd hebben. Hij heeft nu dat enorme leger van vrijwilligers. Miljoenen mensen die met name via e-mail dan bereikt. Die moet hij van een soort van soundbite voorzien. Die moet hij weer opzwepen om te laten zien, nou, ik ga nu echt iets doen.
Is het niet raar dat hij dat eigenlijk niet gedaan heeft? Want hij heeft gezien hoe groot die macht is van internet. En je hebt het zelf aan de lijve ondervonden ook van nabij.
Nou, dat is een belangrijk punt wat je nu ziet. Ze zitten voor het eerst sinds tijden... ze hebben 2 jaar lang dat apparaat opgebouwd, dat online apparaat. Miljoenen Amerikanen zijn daar lid van. Met 1 doel, Obama in het Witte Huis krijgen. Dat was een heel eenduidig doel, heel singular. Wat ze nu moeten doen is governen. Dat is heel lastig. Het gaat over policy, het gaat over wat ze noemen sausage making. Achter gesloten deuren deals maken met de senatoren. En mensen.
Alles waar hij eigenlijk vies van was, althans het heeft hij tegen zijn stemmers gezegd.
Het moet wel. En dus begint die achterban van hem, die super volunteers, de mensen die echt voor hem de straat op gaan nog steeds, die beginnen te morrelen. Hey, je bent toch achterkamertjes politiek aan het doen. What's in it for us? Waarom
moet hij doen? Af en toe gewoon een twittertje wat niet al te veel kwaad kan vanuit het Witte Huis.
Nou ja, vanochtend rond een uurtje of 7, 8 kreeg ik de e-mail. Hè, en daar stond in, dit kan je doen. Namelijk een brief schrijven naar congres. Dat is het niet. Die mensen moeten net iets meer gereedschap krijgen om iets daadwerkelijks te doen. En niet de tijd van brieven schrijven lijkt voorbij. Hè. Bellen is ook populair geweest. Er zijn vannacht ook weer duizenden Obama-aanhangers via die e-maillijst opgeroepen. Ga samen kijken, ga hierover praten. Wat betekent dit? Als ik in Amerika was geweest, had ik met de Obama-aanhangers dit kunnen kijken. Wat vinden wij hiervan? Maar er moet nu meer gebeuren. Wat lastig is die problemen zijn complex. Gezondheidszorg is niet zomaar iets. Straks komt het volgende probleem eraan. Dat wordt nog complexer. Dat zal financiële hervormingen zijn.
Zorgen dat mensen aan het werk gaan, dat heeft hij ook gezegd. Dat is echt, dat is mijn speerpunt, heel erg belangrijk. Maar je zegt, zijn aanhangers moeten wat gaan doen. Geen brieven schrijven, niet alleen meer bellen. Dat is een andere fase, maar wat kunnen ze doen?
Wat je gezien hebt bij de Republikeinen, waar die heel goed in zijn, die zijn eigenlijk heel eenduidig. Daar is niet zoveel discussie. Obama is slecht. Alles wat hij doet is slecht. Dus kreeg je binnen die Republikeinse beweging, de Tea Party mensen, die kwamen bij elkaar en die gingen naar Washington en die kwamen op de benen. Dat waren hele krachtige beelden. En uiteindelijk, dat zag je vannacht, en dat heb je het afgelopen jaar gezien. Je kan online heel veel mensen bij elkaar krijgen. Maar het gebeurt natuurlijk nog steeds op televisie. Dit was een massamediamoment. Dit was een televisiemoment. En dat heeft hij heel krachtig gedaan. Dan kan je online mensen bij elkaar krijgen. Maar uiteindelijk moet er wel offline fysiek iets gebeuren. Dus brieven schrijven is 1 ding. Maar nu moet hij doorpakken.
Maar dus eigenlijk de generatie die online heeft gezien wat je allemaal kunt. En je ziet het ook in Irak overigens weer, dat je er heel veel macht mee kunt hebben. Die moet ook beseffen dat nog steeds de echte macht bij televisie ligt. Dat vooral niet onderschatten.
Nou ja, dit was inderdaad het televisiemoment. En er zullen er nog veel mee komen. Je kan zien dat afgelopen jaar hebben de Republikeinen met hun toch wel een soort van interessante boodschap van gekkigheid en dead panels. En heel veel dingen waren feitelijk onwaar. Maar toch op Fox en al de talkshows zie je. En Fox
met name op Fox zegt iedereen, maar het is ook waar. Hè? Maar je onderzoekt dat, weet het ook, dat Fox ook een enorme invloed heeft in Amerika.
Ja, gisteren of eergisteren kwam er weer een onafhankelijke poll uit. Ik val dan echt letterlijk van mijn kruk af. dat Amerikanen, Fox... Ja, het is echt verschrikkelijk. Als je weet wat Fox zegt, met alle, of je nou links of rechts bent... maar als Europeaan, wat Fox daar doet, dat is echt opmerkelijk op zijn zachtst gezegd. Amerikanen vertrouwen Fox het meest. Blijkt uit een vrij interessante steekproef.
Maar wat is er dan zo opmerkelijk?
Nou ja, zij liegen. Ik kan het niet anders zeggen. Er zijn mensen die ze aan het woord laten, zoals Sarah Palin. Ik ben daar niet heel verbaasd over. Het is niet zo dat ik zo naïef ben. Dat hoort erbij en spinnen hoort erbij. Maar er zijn echt heel veel leugens verkocht.
Nou, spinnen of andere interpretatie is nog wat anders natuurlijk dan leugens verkopen. Dat kennen we in Nederland niet. Als je een leugen verkoopt, dan heb je toch wel letterlijk wat uit te leggen. En dan gaan mensen toch achter je aan.
Nou ja, met name bijvoorbeeld zo iemand als Sarah Palin en zo iemand als Rush Limbaugh, die zoeken echt heel erg de grens op. En hebben een hele duidelijke boodschap.
Rush Limbaugh is de talkshow host in de ochtend. Hè? Heel veel mensen luisteren dan naar de radio.
Heel veel mensen.
Jarenlang heeft hij macht, die man.
Ja, en hij zegt ook echt hele racistische dingen. Als iemand in Nederland op de radio dat zegt, als u dat zou zeggen nu, dan zou dit het einde zijn vandaag. Van
nou, dan wat zegt hij bijvoorbeeld?
Hij gaat heel erg in op Obama zijn huidskleur, zou ik het zo zeggen. Dus hij heeft het over light skin en dark skinned blacks. Dat soort dingen. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen.
Ja, hij haalt ze allemaal uit elkaar, de kleurverschillen. Hij noemt er volgens mij ook gewoon een paar keer achter elkaar de nigger in de White House en dat soort dingen altijd. Contrasten met kleuren.
Ja, en hij noemt Obama geregeld een fascist, een socialist enzovoort. Hij heeft alleen maar stickers en alles wat Obama doet. Hij gaat het de wereld overnemen enzovoort.
Maar dat vind ik toch een ander verhaal. Want dan denk je dat is een talkshow host en de mensen in het land kennen hem ook. Daar hou je wel van of daar hou je niet van. Maar dat een politicus bijvoorbeeld dat zegt of dat een deskundige dingen roept en dan verkeerde cijfers noemt die niet waar zijn. Dat kan toch niet? Dan kun je toch ook als je democraat bent bijvoorbeeld een proces aanspannen?
Nou ja, het is een interessant mediavraagstuk. Want wat je ziet bij die, met name op Amerikaanse televisie, ze noemen dat fair and balanced, hè? Fox, dat is dat grote station, dat rechtse station, fair and balanced. Maar hun interpretatie van fair and balanced is een links iemand en een rechts iemand. En dan moet de kijker maar interpreteren wie gelijk heeft. Maar vaak zijn het mensen die heel hard schreeuwen of mensen die bekend zijn, zoals Sarah Palin. Nou, die krijgen dan gelijk. Wat ik vaak zie wat mist, is een goede journalist die daar zegt van, nou, dit zijn de feiten. En een van de weinigen die dat bijvoorbeeld doet, en die dat is eigenlijk ook wel heel pijnlijk, is Jon Stewart bijvoorbeeld van The Daily Show. Die doet dat met comedy. Die laat zien, nou, kijk, dit zijn de feiten. Dit is een jaar geleden gezegd, of een half jaar geleden gezegd. Kijk eens hoe hypocriet jullie zijn.
Weet er ook een jonger publiek mee te trekken trouwens, hè, deze Jon Stewart.
Ja, en dat is geen toeval, want dat jongere publiek, dat twittert, dat gebruikt Facebook, dat van meerdere kanten komen die nieuwsbronnen op en af. En die gaan zelf googlen naar, nou, niet iedereen, maar u snapt wat ik bedoel. Die gaan proberen daar zelf een weg in te vinden. En dat past heel erg bij. En nou heeft hij ook een hele mooie vorm. Hij is extreem grappig natuurlijk, die Jon Stewart. En als je dat dan afzet tegen Fox, ja, dat is een hele andere toon en een heel andere manier van, nou ja, journalistiek.
Als het ontbreekt hier inderdaad, over interessante mediavraagstukken gesproken, de serieuze journalist die het blijkbaar niet goed voor het voetlicht kunnen brengen. Jon Stewart doet het allemaal inderdaad, de Daily Show, satirisch programma, wat overigens in Nederland nooit van de grond is gekomen.
Nee,
je moet, heel moeilijk om dat goed te doen.
Het is heel moeilijk om dat goed te doen. En je moet ook echt, om dat een beetje te kunnen volgen, moet je ook wel goed ingevoerd zijn in Amerikaanse vraagstukken. Als ik vraag me af of gemiddelde Nederlanders het leuk vinden. Ze zullen het zeker snappen hoor, maar of ze het leuk vinden om te volgen. Sommige dingen gaan wel vrij diep. Wat Obama nu probeert te doen met die online aanhangers is ze voortdurend te voorzien. En dat is ook leuk voor luisteraars om eens te kijken als die dat nog niet gedaan hebben. Ga eens naar whitehouse.gov. Vannacht bijvoorbeeld was daar een live sessie. Kan je het volgen? Je kan dan op Facebook, heeft het Witte Huis een speciale pagina. En dan zie je mensen live chatten met elkaar.
Whitehouse.gov. Daar moet je even naartoe.
Whitehouse.gov en dan / State of the Union. En dan kan je meepraten. Die Witte Huis website is echt een goed voorbeeld van hoe je in dit tijdperk moet communiceren. Niet alleen met je aanhangers, maar met je constituents, met je burgers.
Als je nu met Obama meedenkt, en u bent medewerker ook van hem geweest, en dan zou je kunnen zeggen, wacht even, Obama die weet het nu ook, die zou er iets tegenover moeten stellen. Waar zou hij het meest bij gebaat zijn? Bij een hele goede tegenhanger, denk ik, uit dit verhaal, hele goede tegenhanger van Fox, en dan niet alleen maar een satirische show, maar ook een serieuze netwerk dat de keer gaat, CBS, NBC, dat zich achter een democraat stelt. Of is dat ondenkbaar in Amerika?
Nou, je ziet wel dat de MSNBC, dat is een andere grote zender. Ik denk de derde of de vierde in kijkers dan. Die schuift steeds meer op naar links. dat komt gewoon, het is eigenlijk heel cynisch, omdat er gewoon geld te verdienen is. Er kijken mensen naar en die linkse mensen willen ook. Ja, je houdt er maar een paar minuten vol. Als je
om opportunistische redenen, inderdaad. En dan kun je daar gewoon ook reclames mee trekken.
Ja, maar als Obama slim is, dan maakt hij nog meer gebruik van dat een leger van vrijwilligers, waar ik ook een korte tijd van ben geweest. Die zet hij in voor zijn boodschap. En dat gebeurt ook. Maar daar is heel weinig aandacht voor geweest het afgelopen jaar. Er was aandacht voor de mensen die schreeuwden, mensen die tegen waren, mensen die de rechtse kant en de extreme kant daarvan, waar weinig aandacht voor is geweest. Maar wat wel gebeurd is, afgelopen jaar zijn er 10.000-20.000 evenementen georganiseerd voor Obama. Mensen die nog steeds bij elkaar komen. Hij heeft nog steeds heel veel mensen die dat wat ze tijdens de campagne deden, nu nog steeds doen. En dat is vrij uniek en heel belangrijk. En als hij slim is, maakt hij daar meer gebruik van.
Dan laat hij ze dus nu, zoals het dan heet in vaktermen, offline ook wat doen. Dan laat hij ze ook echt daadwerkelijk
fysiek iets doen.
En dan zien wij dat ook als kijkers op tv met miljoenen tegelijk in Amerika.
Nou ja, dat zou het ideaalbeeld zijn. Dat je wat je online opbouwt, dat fysiek zijn weerslag heeft en dat de massamedia dat in een of andere
maar
vorm
opbouwt. Maar fysiek iets doen, dan kan ik ook denken aan gewoon een sit-in of een demonstratie of weet ik hoe het heet.
Nou ja, wat ik zo opmerkelijk vind aan het gezondheidszorgdebat is dat mijn Amerikaanse vrienden, en oké, dat is misschien voor de hand liggend, maar die zijn allemaal wat links of de democraten, die hebben dan geen gezondheidszorg. Hè. Ik ben in de eind 20. Ondenkbaar voor mij. Als iemand zijn arm breekt, dan zit je opeens duizenden, tienduizenden euro's in de schulden. Ja, die mensen hebben daar iets bij te winnen. Dan kan je een aantal dingen doen. Dan kan je Twitter, kan je op Facebook daar wat over zeggen. Maar ik zou hun aanraden, en dat doen ze ook wel, maar ze hebben een beetje gidsing nodig, ze hebben sturing nodig, ze hebben een doel nodig. Vanuit het Witte Huis, denk ik, van Obama. Wat je nu ziet is dat zijn chief of staff, dat is een oude politieke veteraan, hè, Rahm Emanuel. Er komen geluiden heel langzaam dat hij zoiets heeft. Ja, dat is allemaal leuk, die vrijwilligers, maar we gaan het gewoon doen met armtwisting. We moeten die senatoren gewoon politieke druk op uitoefenen. Wij zijn hier de baas. Nou, dat die twee dingen lopen naast elkaar. Die vrijwilligers, die hebben een, die kunnen een machtsblok vormen als ze goed ingezet zijn. En daarnaast gebeurt er nog gewoon achterkamertjespolitiek. Die twee dingen zijn continu een botsing. En wat er gaat gebeuren, nou ja, dat is nu de vraag.
Gaan we even goed opletten in ieder geval. Wat er gaat gebeuren, er gaat in ieder geval iets gebeuren. Ik dank je hartelijk, David Nieborg. Hij is docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en oud lid van het campagneteam van Obama. De politiekorpsen Rotterdam, Rijnmond en IJsseland bewaren onterechte autokentekens. En daar is het college Bescherming Persoonsgegevens boos over. Straks meer, na de reclame.
We hebben binnenkort die personeelsmeeting. Die moet staan als een huis, maar hoe doe ik dat?
Uw personeelsmeeting tot een succes maken? De Debatacademie maakt ook van elke personeelsmeeting een succes.
Per 1 januari 2010 is de WGA-premie duizelingwekkend gestegen. Voor alle werkgevers. Finance en HR-managers met hoogtevrees kunnen voor 1 april nog uitstappen bij het UWV. Doe nu de quickscan van Mercer. Ga naar gripopwga.nl en zie wat u kunt besparen. It's time to call Mercer.
Mind your step. Mind your step. Mind your step. Mind.
Doe aan een uitstapje tussendoor. Bij cheaptickets.business.nl spaar je automatisch voor gratis vakanties. Een beetje ondernemer boekt zijn zakenreizen tegenwoordig op cheaptickets.business.nl.
Mind your
step. Dit is BNR.
De politiekorpsen Rotterdam, Rijnmond en IJsseland die overtreden willens en wetens de politiewet. Dat zegt het college Bescherming Persoonsgegevens. Het gaat erbij om het onterecht bewaren van autokentekens. BNR-verslaggever Jeroen Stans die was bij de presentatie van het onderzoeksrapport van het CPB. Jeroen, wat is nu precies het probleem?
Nou, het gaat om die kentekenregistratie. De korpsen mogen ook volgens de wet de kentekens, bijvoorbeeld langs snelwegen, gewoon alles noteren. Dus dan zet je een apparaatje neer en alle auto's die langskomen, daarvan registreer je de kentekens. En als er dan een auto langskomt, dus een bestuurder die nog een boete heeft openstaan, dan is dat zeg maar een hit. Nou, daarvoor is het systeem bedoeld. Dus daarvoor is het toegestaan. Maar alle tienduizenden, honderdduizenden automobilisten die langsrijden, waarvan de kentekens worden geregistreerd en die geen hit opleveren met de politiedatabase, die gegevens moeten per direct worden gewist, worden vernietigd. En Rotterdam, Rijnmond en IJsseland doen dat niet, zegt het college Bescherming Persoonsgegevens. IJsseland bewaart die gegevens 10 dagen en Rotterdam, Rijnmond zelfs 120 dagen. Dus die hebben daar al met al een enorme database opgebouwd. Volgens het college staan er in die database van Rotterdam, Rijnmond 58 miljoen kentekens die eigenlijk gewoon per direct hadden moeten worden gewist.
Maar dan is de vraag uiteindelijk inderdaad, is het een foutje of doen ze het bewust zoals het CPB zegt?
De korpsen doen het bewust. Ze zijn ook allebei gehoord. Ze geven volgens het CBP ook direct toe dat ze het bewust doen. Dus de politie overtreedt willens en wetens de eigen politiewet. Ja, onaanvaardbaar volgens het college.
Maar hoe erg is het eigenlijk dat die gegevens zelfs als ze 120 dagen bewaard blijven? Waarom is het zo erg?
Omdat het volgens het college gaat om een grote inbreuk op je privacy. Het is, zo zegt het college letterlijk, alsof je een sleepnet uitgooit en dus alles binnenhaalt wat er maar in die zee of in die oceaan zit, terwijl je maar op zoek bent naar één specifiek visje. Namelijk, in dit geval is dan de vis, de automobilist, die bijvoorbeeld nog een boete open heeft staan. En al die gegevens, die sleep je binnen, die zet je in een database, terwijl dat niet mag. Ik bedoel, als politie ben je er als wetshandhaver, en het is notabene de politie die de eigen wet overtreedt, maar al die gegevens worden bewaard. En als alle korpsen in Nederland dit zouden doen, dan heb je in feite dus een nationaal volgsysteem. Dat is zeer onwenselijk, zegt het college. Nu gaat het om twee korpsen. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan, omdat ze daar aanwijzingen voor hadden dat die fout zaten. Die korpsen hebben er bijvoorbeeld bij het begin zelf de publiciteit mee gezocht, toen ze ermee begonnen. Dus het CBP heeft naar deze korpsen gekeken, weet niet hoe het met die andere korpsen zit. Maar ja, als er nu twee korpsen worden onderzocht en die gaan allebei flink de fout in, ja, dan kun je ook wel een beetje uitrekenen hoe het met die andere korpsen zit. Dan zullen daar ongetwijfeld ook nog andere korpsen tussen zitten die dat ook doen.
Dankjewel, BNR-verslaggever Jeroen Stans.
Consumeren is lekker. The Happy Consumer.
Hij had al eens de primeur met de eerste witte champagne van ons land. En vanaf dat moment is de ontwikkeling van wijnen voor Marcel Somers was echt een prestigestrijd geworden. Maar het resultaat mag er zijn. De Fromberger Brut Rosé, de eerste rosé-champagne van Nederlandse bodem. En bij mij in de studio wijnbouwer Marcel Somers van wijngoed Fromberg uit Ubachsberg. En dat is een wonderschoon plaatsje in Zuid-Limburg. Meneer Somers, goedemorgen.
Goedemorgen, Paul.
Het is eigenlijk niet helemaal, hè, wat ik zeg. Het is de Fromberger Brut Rosé, maar er hoort nog iets bij, hè?
Ja, de Ovris, hè, heel belangrijk.
De Ovris.
Ja, hij is genoemd naar een prachtig mooie bloem. Ovris is Latijns voor orchidee. En je weet, orchideeën zijn vaak heel zeldzaam. De natuur moet er 100% schoon voor zijn om hem te laten groeien en bloeien. En laat hij nou aan de voet van onze wijngaard groeien. Dus dat betekent dat die natuur daar zo zuiver is, dat hij ook ongetwijfeld zijn weergave vindt in onze druivenstok.
Een geweldige plek, bijna toevallig ook nog. Hè? En dan duurt het denk ik wel heel lang. Want hoe lang ben je met zo'n fles bezig? Dat is geen kwestie van 3 weken.
Nee, absoluut niet. Sowieso, je hebt de aanplant eerst te verrichten. En die aanplant, dat heeft al ongeveer zo'n 3 jaar nodig voordat er eerst de druiven inkomen. En als dan die druiven erin zijn, ja, dan kun je ze gaan oogsten. En dan begin je te persen en dan begin je ze op te slaan in vaten. Daar volgt een gistingsproces van bijna een jaar. En dan heeft hij nog bijna 9 maanden minimaal nodig om zich om te vormen tot een champagne.
Snel uitgerekend, een kleine 2 jaar ben je ermee bezig voordat hij, en dan moet hij nog op de markt komen, dus laten we zeggen 2 jaar ben je eraan kwijt.
Absoluut, ja. Vanaf het begin tot het eind dat hij gedronken kan worden, gaat er zeker zo'n 2 jaar overheen.
Maar dan denk jij, zijn meer wijnbouwers die het weten, of misschien wel anderen ook, en waarom bent u dan de eerste?
Ja, nou ja, we hadden toch eigenlijk een beetje de ideale situatie. Laat ik beginnen met het feit dat wij dus op een mooie helling liggen, die zuid gelegen is. We hadden ook een heel mooie bodem, dat is de kalksteenbodem. En we hadden al van tevoren in onze wijnen die wij vervaardigden gemerkt dat er een licht belletje is, dat er een licht bubbeltje. En dat is een typisch kenmerk van wijnafkomstig van kalksteenbodems die wij dus rijkelijk hebben. Die kalksteenbodem, die vind je eigenlijk ook in de Champagne-streek. Nou, als ze dan alles zaken gaat optellen, je gaat kijken, je hebt die zuidhelling, je hebt de kalksteenbodem, ja, dan heb je nog de goede druif nodig. En ja, laten we die nou net niet hebben, maar we hebben daarvoor, ja, ik zou nog bijna haast zeggen, een veel lekkerder druif voor gevonden.
Maar deze Brut Rosé, ja, ik vind over praten wel leuk, maar het is nu ongeveer, nou, tegen de klok van 11:30 toch wel tijd voor alcohol, denk ik. En dan
ja,
is
ik denk het ook. Het is overigens ook de beste tijd om wijn en champagnes te proeven.
Eigenlijk wel fijn dat u dat ook eens zegt, ja. Ja, dat probeer ik ook altijd, maar ja, mensen geloven mij nog, maar dat is een goede tijd.
De smaakbepillen tegen de avond raken voor moeite raken, verlamd. Ja. En nu zijn ze nog een beetje actief. Hè.
Dus zo, laten we voor 11 is vroeg, maar zo vanaf 11, kwart over 11.
Ja, en ik had nog net even het item geluisterd van of de pensioen omlaag moest en zo. Dat zijn toch van die zware onderwerpen. Er wordt tijd voor wat luchtiger.
Kijk,
onderwerpen.
Ja, dat is zeker. Ja, dus goed, ja, inderdaad.
We moeten alleen eventjes kijken dat we hem niet te veel laten knallen. Hè.
Nou,
want
doe maar wel,
dat
ja.
Dat zou jammer zijn, want dan gaan al die geurstoffen met de belletjes.
Maar ja, het is ook een radio. Dus een knal is altijd, ja,
een subtiel sisje.
Is al de 2000ste fles ontkurkt wordt, heb ik het idee. De 2 miljoenste. En dan gaat hij in een prachtig glas ook natuurlijk. Nou, dan ga je even lekker drinken. Heerlijk deze. En dit is dus de Brut Rosé.
Dit is de Brut Rosé.
Even ruiken. Ah, lekker ook. Ja, een beetje welke kleur inderdaad.
Beetje zalmkleur, hè?
Lichtroze zalmkleur.
Mooi lichtroze zalmkleur. Ik zou zeggen gezondheid.
Dank u wel, gezondheid. Nou, neem nu een slokje. Zo'n beetje zonde om te proeven. Ja, lekker.
Ja.
Ik neem dadelijk nog over. Dus inderdaad, zoals u zegt, de tijd. En nu proef je hem ook echt. Het is, zou ik zeggen, je proeft, het tikt wel aan.
Ja, trooie fruit.
Ik heb het idee dat ik mijn concentratie minder is dan gewoonlijk. Dat kan, hè?
Ja, trooie fruit komt een beetje dadelijk naar voren. Een beetje bosbes, een beetje aardbei.
Daar komt hij aan, inderdaad.
Beetje iets van kers. En wat
palet
ook heel
van smaken van de tong wordt geprikkeld en alle
kanten. Het is echt eigenlijk een beetje het rode fruit. Hij is ook gemaakt van de Pinot Noir druivensoort. En daar worden in Frankrijk worden dan natuurlijk ook de champagnes meestal van gemaakt.
Het is een hele bijzondere. Hoeveel flessen zijn hiervan?
Er zijn er op dit moment slechts 300 van op de markt. Oeh, en dat maakt hem heel speciaal. Het had voor ons natuurlijk ook zoiets van we wilden allereerst natuurlijk voorkomen dat iemand anders zijn naam erachter kon plaatsen. Zijnde de eerste roze champagne die hij uitbracht in Nederland. Dat wilden wij als Fromberg natuurlijk toch wel claimen. Maar ik moet zeggen,
voor competitie, hè?
Ja, toch wel een beetje. Want het is natuurlijk toch ook de wijnbouw in Nederland is toch een beetje groeiende natuurlijk. Hè? En we hadden onze naam al gevestigd met de eerste witte champagne op de markt te brengen in 1996. En we hadden hier al een aantal jaren hadden we ervaring met deze Pinot Noir om er een rosé wijn van uit te brengen. En toen leek het ons belangrijk om de uitdaging aan te gaan om te kijken of we hem ook in mousserende vorm konden op de markt.
Dat is gelukt voor uw waanzinnig hoogtepunt. 300 flessen. Naar wie gaan die flessen toe?
Nou, dat is meestal toch wel de top van de horeca, moet ik zeggen. Maar daarnaast ook de particuliere markt verkopen we natuurlijk ook ontzettend graag aan. De tussenhandel, dat mijden we een beetje. Want we willen hem toch een beetje exclusief houden op de markt.
Ja, en dan wil ik niet ook graag de prijs al weten.
Ja, nou ja, de prijs voor de particuliere sector die ligt op 34,50. Dat valt nog mee als je afzet tegen de massa champagnes die in de wereld vervaardigd worden. Maar laten we wel wezen, dat zijn producten die worden van begin tot het eind met de hand gemaakt. En als je bedenkt dat ik ook nog zelfs de etiketjes met de hand allemaal moet gaan zitten plakken. Ja, het heeft allemaal zijn prijs.
Het is echt ambachtelijk werk op heel veel niveaus. Is het.
En laten we één ding niet vergeten, Paul. Het is natuurlijk ook dat we in Nederland in verhoudingsgewijs tot het buitenland toch met een duur land zitten. Ja, we gaan in februari gaan we weer een accijnsverhoging tegemoet. En dan gaan we die niet loslaten in de prijs wederom, in het product. Dat slikken we dan maar weer als wijnboer. Hè? Maar daar hebben meer mensen last van natuurlijk.
Maar je houdt er bijna niets aan over. Dit is een mooi prestigeobject. Dit is prachtig om aan te werken. Voor u een hoogtepunt. Echt de gouden medaille mag je zeggen. Maar daaromheen verdient u geld met hele andere dingen.
Ja, nou je moet inderdaad meer doen als je in Nederland met wijn bezig bent. Het is de regel. En die ervaring hebben wij al meer als 18, 19 jaar bijna. Dat je met de verkoop van flessen wijn in Nederland alleen van 3 hectare afkomstig bijvoorbeeld geen gezin kunt onderhouden. Stel een gezin met 2 kinderen. Je zult er meer dingen bij moeten doen. En dat doen wij dus ook. Rondleidingen bijvoorbeeld. We maken nog genevenproducten die we ook afzetten in de horeca. Zoals onder andere wijngeleis. Heel leuk ook. Ik ben begonnen ook met wijnbonbons te maken. Ja, gewoon de echte wijngums. Maar dat heeft dan echt met wijn.
Van u of elf.
Ja, maar dat heeft dan echt met wijn te maken. En dat maak ik dan ook ernaast erbij. En ja, zo zijn er ook lezingen op scholen, op horecascholen die ik dan geef. Om mensen ook bekend te maken, en vooral de jonge generatie, met de Nederlandse wijn. Want ik vind het wel belangrijk dat die ook in de toekomst...
En dat ze ook snel aan de wijn gaan.
Ja, nou, dat de kinderen zelf aan de wijn gaan, dat is een ander verhaal. Maar dat ze er wel in ieder geval mee weten te werken.
Het is cultuur natuurlijk. En bovendien, u heeft hier de Olympische medaille gewoon mee gewonnen. En ik dank u hartelijk voor uw komst en ik ga hem zo meteen opdrinken.
Graag gedaan.
VN-chef Rajendra Pacharo is uitgegleden over een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Daarover praat ik straks met het journalistenpanel. Nu eerst weerverkeer en de nieuwsupdate.
Nee, Z24.nl is misschien niet de bekendste zakensite van Nederland. Maar we hebben bijvoorbeeld wel elke dag de beste artikelen uit de Financial Times. En de scherpe analyses van onze eigen redactie. Z24.nl. Slimmer in zakennieuws.
Een programma over gezondheid hoeft niet zo te klinken.
Dit hier een stuk bot, dat noemen we het mastoïd. En daar gaan we een opening in maken.
Is alles open?
BNR Gezond.
Gezond.
Over gezond worden en blijven. Over innovatie aan het bed en de relatie tussen patiënten, verzekeraars en artsen. BNR Gezond. Maandagavond om 19:30. Uitzending gemist? bnr.nl/gezond.
BNR Gezond is mede mogelijk gemaakt door CZ. CZ. Zorg kan altijd beter.
Z24.nl. Slimmer in zakennieuws.
Dit is BNR Meteoconsult. Tom van der Spek.
Het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen een paar buien met regen, hagel en natte sneeuw. In de loop van de dag zullen de buien iets meer winters van karakter worden. Er waait een matige, aan zee af en toe krachtige noordwestelijke wind en de maximumtemperatuur ligt tussen 2 en 5 graden.